Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst, waarin we de avondmaalsviering van vanmorgen zullen voortzetten. Dominee Timmerman gaat vanmiddag voor. Ook de gasten zijn uiteraard van harte welkom. En we vinden het heel fijn dat jullie en u er zijn. En we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. We worden vanmiddag begeleid op de piano door Melchior. De collecte is voor de diaconie. Bij de voorbeden is vanochtend stilgestaan bij Cor Mulder, de familie Voorwerk en bij het begin van het schooljaar. Morgen voor de basisscholen en een week later voor de middelbare scholen. Oh, geweldig. Morgen alles weer. We gaan nu zingen Psalm 65 vers 1. Na stilte, fotum en groet zingen we E133. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Stilte is een loflied voor God. We zijn een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over alle vorsten op aarde. Amen. We zetten vanmiddag de viering van het avondmaal voort. En ik wil ook nu weer stilstaan bij de betekenis van het avondmaal. En dan lezen we om te beginnen een aantal versen uit 1 Korintiërs 11. Waar Paulus schrijft: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Omdat dit zo is, worden wij straks uitgenodigd om naar voren te komen, aan deze tafel te zitten en het brood en de wijn te gebruiken. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Ik zeg erbij, als je dat doet, dan zet je echt een stap van geloof. Daarom verbinden we het met belijdenis doen. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Is het dan echt het lichaam van Christus dat je eet en zijn bloed dat je drinkt? Ja, dat is het echt. Niet dat het een ander soort brood geworden is, maar de Heilige Geest geeft je hier werkelijk deel aan Christus lichaam en bloed. Dat betekent wel, als je niet gelooft wat God belooft, namelijk de vergeving van al je zonden door het bloed, dan moet je straks niet komen. En als je denkt, ik ga gewoon door met zondigen, er is toch geen mens die het merkt, dan moet je niet komen. Let op, we zeggen niet dat je eerst alles netjes moet hebben voordat je aan het avondmaal mag komen, want het avondmaal is juist dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. Maar het betekent dat hij wilde sterven voor een nieuw verbond, met regels die niet in steen zijn gegraveerd, maar die de Geest in je wil schrijven. Weet je, de Heilige Geest woont in Jezus, het hoofd, en ook in ons als leden van zijn lichaam. Dus de Heilige Geest is onze verbinding. Hij laat je delen in de rijkdom van Christus. Je mag een kind van God zijn, net zoals Jezus dat is. Je mag het beeld van God zijn, net als Jezus het beeld is van God, de onzichtbare. En je mag eeuwig leven, net als Hij nu al doet. En de Heilige Geest verbindt ons ook met elkaar. Kijk maar eens om je heen. Ja, die en die, die hoort er ook bij. Avondmaal vieren doe je niet in je eentje. Want zoals Paulus het zegt, het is maar één brood. Dus met hoeveel mensen we ook zijn, en hoe verschillend we ook zijn, er is maar één lichaam. Want samen delen we het brood. En tenslotte, samen zijn we ook op weg. Want we zijn er nog niet. Aan het avondmaal verlang je ook naar later, als Jezus terugkomt. Dan zal er één tafel zijn voor het hele Koninkrijk van God. En dat avondmaal, dat heet het bruiloftsfeest. Dan worden je tranen afgeveegd en ze komen nooit meer terug. Laten we, voordat we aan tafel gaan, samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu zingen gezang 358, vers 1 en vers 2. worden straks uitgenodigd om aan tafel te gaan. En avondmaal is een verbinding met onze hemelse Vader, maar ook met elkaar. En nou, daarom wil ik u ook uitnodigen om, ook als u misschien vanochtend al bent aangeweest, ook deze viering bij te wonen. Het is niet verplicht, maar wel mogelijk om zo ook samen aan deze tafel te zitten. Even als uitleg bij deze viering. We wachten zoals gebruikelijk met elkaar met het eten van het brood. En voor wat betreft de wijn of de druivensap, ik geef straks rechts van mij, dus links voor u, de beker met druivensap door. Links van mij geef ik de beker met wijn door. En we zullen ook kijken, afhankelijk van hoeveel mensen er plaatsnemen, dat ik even de kleine bekertjes aan u uitreik. We mogen nu aan deze tafel komen. Zullen we elkaar begroeten in de naam van Christus? Vrede van Christus. Ik kan wel blijven zitten, denk ik, hè? Wel zichtbaar genoeg. Nog één stoel voor Elia. Ja. Ook al zien we voor ons wijn, druivensap en brood, toch willen we geloven dat we ons hart mogen opheffen naar Christus. Hij is in de hemel en ons ware brood. Daarom, het brood dat wij breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het lichaam van Christus voor ons. Deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit. En gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we als afsluiting van deze viering met elkaar zingen van gezang 358, vers 6. De tekst komt denk ik op de beamer. Ja. Deze dienst stilstaan bij Psalm 2, een vervolg op een preek over Psalm 1, alweer maanden geleden. Tegelijk ook een heel actuele psalm. Het gaat over het woeden van de volken. En we gaan deze psalm afwisselend zingen en lezen. En om te beginnen zingen we vers 1 uit de berijming van Psalm 2.
Thank you.
lees vers 4 tot en met 6. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. We zingen vers 3 van Psalm 2. Dat ik in de liturgie de verkeerde versen heb doorgegeven van de tekst uit de Bijbel. Ik ga voorlezen uit Psalm 2, vers 10 tot en met 12. Ja, dankjewel. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toren. Gelukkig die schuilen bij hem. In deze psalm erkennen we en zien we het werk van onze God, die we prijzen met de lofverheffing uit eigen bundel lied 41, Ere zij de Vader. Psalm 2 wordt met regelmaat in het Nieuwe Testament ook genoemd, meestal als verwijzing naar Jezus Christus, en enkele keren ook met betrekking op de gelovigen. In Hebreeën 4 wordt het duidelijk betrokken op Jezus. Ik wil voorlezen Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met 5 vers 10. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonde. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij macht de begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoe hoge priester te worden, evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei, en dan komt het, Psalm 2, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Dit is het woord van onze God. Straks na de verkondiging zingen we gezang 304, vers 1 en 2. Psalm 2 opent met een onvoorstelbaar actuele vraag. Waarom gaan de volken zo tekeer? Of zoals onze nieuwe vertaling het zegt, waartoe leidt het? Wat heeft het allemaal voor een zin? Vreselijke geweld in Irak en Syrië. Vreselijke twisten, conflicten in Afrika. Bevolkingsgroepen. Culturen die elkaar bevechten op leven en dood. Waartoe leidt het? Waarom gebeurt dat nou? Waartoe leidt het dat ook nu op wereldschaal de grootmachten zich opmaken en opnieuw Amerika, China, Rusland bezig zijn om hun posities veilig te stellen? Waarom nou? Waartoe leidt dit? Als we de kranten volgen en de actualiteitenrubrieken, dan krijgen we allerlei antwoorden voorgeschoteld. Uit menselijk perspectief, waarom gebeurt dit? Nou ja, machtspolitiek, de economie die opspeelt. Na de crisis wordt er naar een nieuwe balans gezocht. Het is de zoektocht naar olie, naar energie. Het zijn culturele verschillen, ongelukkige grenzen die dwars door culturen heen getrokken zijn. En waartoe leidt het? Je kunt er van alles en nog wat over bedenken. Gaan we af op een nieuwe wereldoorlog? Psalm 2 boort een andere dimensie aan. Waarom is dat nou? Ten diepste is het een strijd tegen God en zijn gezalfde. Het wordt zoals vaker een profetische psalm genoemd. Hier wordt echt een vergezicht geboden, een doorkijkje in onze werkelijkheid, een soort scan. Zoals wij in het ziekenhuis een scan kunnen laten maken om de binnenkant te bekijken, zo krijgen we hier een scan van wat er in de wereld speelt. Het is Gods perspectief. Wat hier gebeurt, gaat in tegen mijn plannen, tegen mijn heil, mijn goede bedoelingen. Hier zijn machten in het spel die de menselijke schaal te boven gaan. Het is het perspectief van God en tegelijk ook het perspectief van de onderdrukte. Misschien kunnen wij deze psalm wel niet zo goed meebidden en meezingen als, noem eens wat, de christenen in Irak of de Palestijnen. Hoe kon Israël dit zo zeggen? Hoe kon het dat zij tot deze conclusie kwamen, dat het gaat om God en zijn gezalfde? En hoe raakt het ons vandaag de dag, We ontmoeten in Psalm 2 Israël. Te midden van het rumoer van de volken. Het is niet bekend in welke tijd we het precies moeten plaatsen, maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Aan de ene kant proef je in de psalm de echo van de grootmacht die het geweest was. De tijd, relatief kort, dat Israël onder David en Salomo een rijk van betekenis was. Maar meestal de eeuwen door was Israël een speelbal van de naties. Een speelbal ingeklemd tussen machthebbers Egypte, Babylon, Assyrië. Klemgezet. En dan komt die waarom-vraag op. Omdat het contrast zo groot is. Het contrast met de belofte aan David gedaan, 2 Samuel 7. Er zal voor altijd een zoon van jou op de troon zitten. Ik zal zijn rijk tot in eeuwigheid vastmaken. En daar klonken al die bekende woorden dat God zei tegen David: jouw zoon zal mijn zoon zijn. Zoals dat dan in die tijd gezegd werd, de koning is de zoon van God. Niet in fysieke zin natuurlijk, maar bij wijze van adoptie. Maar waar is die dan, die koning? Waar zien we hem? Het contrast is zo groot, want Israël zou toch tot een zegen zijn voor alle volken op aarde. Tegen Abraham werd gezegd: de mensen zullen wensen zo gezegend te worden als jij, Abraham. Waarom zien we daar dan nu zo weinig van? En waarom spookt het zo in de wereld? En zitten wij zo klem? En toch is die vraag waarmee Psalm 2 begint een retorische vraag. Omdat het antwoord meteen al gegeven wordt. Waartoe leidt dat nou? Nou, tot niets. Het is de taal van prediker. Het is allemaal eigenlijk zinloos. Dat Rusland zich zo kwaad maakt en wil proberen de oliebronnen veilig te stellen. Dat Amerika een supermacht wil blijven. Dat er groepen zijn die proberen een heilstaat op aarde te vestigen. In de ene tijd het communisme, en nu een islamitische heilstaat of het kapitalisme. Het leidt allemaal tot niets in de ogen van God. ISIS, dat zal weer een keer vergaan. En ook de grootmachten van nu, als Jezus niet op korte termijn terugkomt, ook die zullen dan weer vervangen worden door andere grootmachten. En hoe konden ze dat nou zeggen? Hoe konden ze dat nou geloven in Israël? Omdat ze dwars daardoorheen wisten: de Heer houdt ons vast. De Heer regeert. En Hij houdt ondanks alles vast aan zijn belofte, aan zijn koningschap. En tegelijk zit er ook het geloof achter dat met die God je daar niet mee kunt spelen, niet mee kunt spotten. Want al dat woede van de volken is tegen de Heer zelf gericht. Als je mensen kapot maakt, als je de schepping kapot maakt, en als je structureel ontkent dat er een macht boven jou is en dat je zelf alle macht wilt hebben, dan moet je erop rekenen dat vroeg of laat de Heer zal ingrijpen. Ik las ergens bij deze psalm dat deze psalm draait om het geloof in het verborgen koningschap van God. Dat je dwars door alles heen weet: er is een God in de hemel. Een God met wie niet te spotten valt. De Heer lacht erom, staat er dan. De Heer lacht erom. En er komt een moment dat Hij hen in woede zal toespreken. En één bestraffend woord zal genoeg zijn om een einde te maken aan dat vreselijke geweld. Want, zegt God, ik heb zelf een koning over de volken aangesteld. Wat jullie ook bedenken en hoe jullie je ook verheffen, er is een koning. Hierachter zit het beeld van die tijd dat er één grootmacht was en daaronder dan vazalstaten, onderhorige koningen die wel enige speelruimte hadden, die tot op zekere hoogte hun land mochten regeren. Maar wee je gebeente als die vazalvorsten dan een complot gingen smeden tegen de koning van Assur of de koning van Babylon. Dan kwam de koning met een strafexpeditie en dan moest je je bergen. En zo zegt de Heer hier, jullie hebben wel enige macht gekregen, machthebbers. Maar ik zelf heb mijn vorst aangesteld en beef voor hem. Het Nieuwe Testament heeft in deze koning Jezus Christus herkend. Want in hem wordt het waar dat God in de verborgenheid regeert. Aan het kruis regeert hij over ons. Heeft hij zijn koningschap gevestigd. We zien geen troon. We zien geen imposante koning. We zien Jezus Christus. Een mens. Gods eigen zoon. Gekruisigd. Maar juist daar heeft hij, schrijft Paulus, al die machthebbers, al die grote monden tentoongesteld en laten zien, deze machten vergaan, maar God regeert. Is dit onze Jezus die we hier ontmoeten? Het gaat over een koning die regeert en met een ijzeren staf regeert en de volken kapot slaat, de machthebbers kapot slaat als aardewerk. Is dit Jezus? Is dit de man van Nazareth die vol liefde naar de wereld kwam? Is Jezus zo? Ja, Jezus is ook zo. Hij is door de opstanding de koning in de hemel. Hij regeert over de machthebbers, zoals Efeze 5 het zegt. Er is een strijd gaande tegen de machten in de lucht. En Jezus strijdt en zal triomferen. Zo is Jezus ook. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft macht. En tegelijk, ook in deze psalm zit het perspectief van het evangelie, van redding. Er is wel eens gezegd dat psalm 1 en psalm 2 samen het opschrift vormen voor het hele psalmenboek. Psalm 1, u weet wel, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Gelukkig ben je. Het gaat over de individuen. Gelukkig ben je als jij in jouw leven persoonlijk schuilt bij God. En zo eindigt psalm 2 ook met een gelukwens. Welzalig wie schuilen aan het hart van de koning. Hier komen de volken in beeld. Ook in deze psalm, waar het oordeel, de triomf van God over de volken wordt beschreven, zit de gelukwens. Gelukkig ben je. Als je schuilt bij deze God. En die ruimte is er. Want de zoon, de koning, is de hoge priester. Die zijn leven gaf. Als een verzoening voor de zonde van de wereld. Daarom biedt deze perspectief ruimte. Ruimte voor de mensen op deze wereld. Ook ruimte voor de strijders van ISIS. Voor de mensen die zo'n grote mond opzetten. Om vrede te vinden. Bekering bij God. Laat het voor ons daarom een aanleiding te zijn om te blijven bidden. Voor de komst van het koninkrijk van Jezus. Voor vrede in deze wereld. En voor bekering van wie door haat en machtswillust verblind zijn. Laat uw rijk komen, Heer, door uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat Jezus Christus onze koning is. U heeft hem alle macht in hemel en op aarde gegeven. Hij regeert verborgen, niet zichtbaar voor ons, maar wij geloven en belijden dat hij koning is over ons. En wij bidden u, Heer, laat uw rijk komen. Regeer in ons leven. In ons leven persoonlijk. Dat wij zullen hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat wij in de kring van ons eigen leven vredestichters mogen zijn. Rein van hart mogen zijn. En laat uw rijk komen, Heer, op de schaal van deze wereld. Waar zoveel mensen lijden. Zoveel mensen bang zijn. Waar zoveel mensen en naar zoeken om anderen te overheersen. Waar geweld en dood aan de orde van de dag zijn. Laat hier uw koninkrijk komen. Hier wilt u de strijders van ISIS en andere groepen die door haat verblind zijn, bekering geven. Heer, help ook ons om daarmee om te gaan met het gegeven dat in ons eigen land mensen wonen die dit steunen. Wilt u ons helpen, Heer, om op een goede manier te denken en te praten over de moslims in ons land? En wilt u de moslimgemeenschap in Nederland zegenen? Ook hier in deze stad? Heer, wilt u geven dat er geen verdere tegenstellingen komen en spanningen? En wilt u geven, Heer, dat wij door uw genade iets mogen laten zien van wie u bent? Een God van liefde. Een God van vergeving. Ook voor onze moslimmedemens. Heer, we bidden u dat uw koninkrijk komt in volle omvang. De tijd daarvan en het hoe, dat is alleen aan u bekend en niet aan ons. We willen er toch om vragen, Heer. En wilt u ons ook troosten en bemoedigen met het vooruitzicht dat dan alle dingen goed zullen zijn. Dat wij naar uw belofte mogen verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Vader, dank u wel voor deze zondag, dat we als uw gemeente bij elkaar konden zijn, dat we zoveel met elkaar konden delen, konden vieren, konden beluisteren en overdenken. Zegen het alstublieft, dat we het met ons mee mogen dragen en help ons in de komende week, als we onze taak oppakken, ook als we geen taak meer hebben, Heer. Als we druk zijn of als het leven te rustig is, wilt u bij ons zijn. Heer, ons leven, onze waarde hangt niet af van onze prestaties. Mogen we vanuit die ontspanning, vanuit een dag van rust en afhankelijkheid, de nieuwe week ingaan. Een vrucht dragen voor u. Vader, wilt u ook alle dingen zegenen die in onze gemeente gebeuren? Als langzaam de voorbereidingen voor een nieuw seizoen op gang komen. Als we elkaar opzoeken in het pastoraat of gewoon in het meeleven met elkaar. En ook de voorbereidingen voor de verhuizing waar zoveel bij komt kijken. Wilt u het er goed maken en ons helpen en begeleiden? Heer, we danken u voor onze jeugd, voor onze jongeren, voor al hun enthousiasme en inzet, zoals we er ook iets van hebben gehoord vorige week in Janoshi. Die zegen onze jongeren, de wegen die ze gaan, Hou ze vast, Heer. Houd u een oogje in het zeil. En help ook ons om hen te bemoedigen. Dat ze hun plek in het leven mogen vinden. En ja, ook hun plek in het leven met u. Dank u, Vader. In de naam van Jezus Christus. Om wie wij u loven en prijzen. Amen. We mogen onze gaven nu geven voor de diaconie. En dan wil ik de geloofsbelijdenis voorlezen, waarna we als slot zang zingen gezang 393. Misschien ook mooi om de geloofsbelijdenis samen hardop uit te spreken. Dus ik wil u en jullie van harte uitnodigen om dat met me mee uit te spreken. Laten we met de volgende woorden ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Het laatste lied, gezang 393, heb ik uitgekozen omdat het een avondlied is. En ook wel een beetje om alvast een voorproefje te nemen op het afscheid van dit gebouw. Een beetje in de kleine kring van zo'n avonddienst. In dit lied staat de mooie zin en ook de mooie gedachte. Dat, nou ja, als hier op dit moment en in dit gebouw de lofzang stopt, het dan op een andere plek weer overgenomen wordt. Nou stopt in dit gebouw de lofzang niet, want het wordt overgenomen door een andere gemeente. Maar zo gaat er over de wereld en door gebouwen heen een lofzang en die wordt in gang gehouden. Nou, met die gedachte wil ik deze dienst afsluiten. Gezang 393.
Thank you.
mogen op weg gaan in de vrede van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.